Gemeente, mag ik de prediking van morgen beginnen met een persoonlijke herinnering. Het zal ongeveer een half jaar na de bevestiging hier in Sliedrecht geweest zijn. En nadat er van mijn hand een meditatie in ons kerkblad was verschenen, dat ik op een zekere morgen een telefoontje kreeg van een oude zuster der gemeente. Ze is inmiddels niet meer onder ons. Iemand die ik in dat eerste half jaar wel had leren kennen als een geoefend kind van God. En die meldde mij dat ze een probleem had met die meditatie. Ze zegt: dominee, op zich best mooie dingen wat u hebt geschreven. U heeft in die meditatie allerlei dingen gezegd, opdrachten gegeven eigenlijk aan de lezer, wat we zouden moeten doen, allerlei geestelijke activiteit waartoe u hebt opgeroepen. Maar mijn vraag is, dominee, ik weet niet hoe ik dat moet doen. En ik vond het vreemd. Nogmaals, haar kennende als iemand die veel van de Here geleerd had. En al pratend probeerden we erop in te gaan. En waarom kan u dat dan niet? En waarom weet u dat dan niet? En wat is dan precies het probleem? En gaandeweg dat telefoongesprek, gemeente, kwam ik erachter dat ze op een subtiele manier mij wilde laten weten, niet dat zij zozeer een probleem had, maar dat er een probleem met die meditatie was. Dat ze het werk van de Heilige Geest gemist had. En dat was hetgene waarvan ze heel duidelijk wilde zeggen, zonder de werking, de inwerking en de doorwerking van die geest, komt er van al die dingen die wij moeten doen, dominee, niks terecht. Nou zijn dat natuurlijk op het moment pijnlijke lessen. En vind je dat vervelend? En toch, naarmate je zelf ook steeds meer leert wat nodig is en hoe afhankelijk we met z'n allen zijn van die hemelse leermeester van Gods kinderen, kun je achteraf toch wel een beetje plaatsen, gemeente, waarom dat op dat moment naar voren gebracht moest worden. Want laten we dat vanmorgen ook vanuit de prediking heel duidelijk mogen meenemen. Wij zijn veel meer dan dat we dat zelf beseffen, diep, diep aangewezen en afhankelijk van die werking van de Heilige Geest. En zonder dat de naam van de Heilige Geest in Leviticus 23 valt, is dat ook de grootste les die we leren kunnen als we gaan nadenken over dat feest wat ons hier beschreven is. Dat noemen de Joden het wekenfeest. Er ligt een lijn naar wat we ook gelezen hebben uit Handelingen 2. En dan voelt u al wel aan waarom we vandaag bij de Heilige Geest terecht zullen komen. Ik hoop, gemeente, dat we al luisterend naar deze stof niet alleen zicht zullen krijgen op de betekenis van dat oud-testamentische feest, maar dat we voor het eerst of opnieuw ook die diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest zullen leren en dieper zullen leren. Psalm 119, inleven. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Maar ook dat vers wat we straks gaan zingen. Van het gaan loven van God door de kracht van de geest. Gemeente, wij schrijven als thema boven de prediking het wekenfeest en de Heilige Geest. Dat is het thema voor vanmorgen. Het wekenfeest en de Heilige Geest. Drie gedachten. We horen van de roep om de geest, van de komst van de geest en van de vrucht van de geest. Het wekenfeest en de Heilige Geest. De roep om de geest, de komst van de geest en de vrucht van de geest. Gemeente, inmiddels is het toch alweer de vijfde preek over Leviticus 23 die wij samen gaan beluisteren. En afgezien van de Sabbat waarmee we ooit begonnen zijn toen we deze stof gingen behandelen, is het dan alweer het vierde feest wat op Israëls jaarkalender is te vinden. We hebben het Pascha inmiddels onder ogen gehad met daaraan gekoppeld het feest van de ongezuurde broden. We hebben ook de eerstelingen aangeboden zien worden. En we hebben inmiddels dus ook gezien dat die drie feesten, Pascha, ongezuurde broden, eerstelingen, dat die aan elkaar vastgeknoopt zijn. Nou ligt er ook een koppeling naar het feest wat we vanmorgen dus behandelen, maar dat ligt inmiddels al wat verder in de tijd. Want daarvoor, jongens en meisjes, moet je een hele tijd gaan tellen. Daar begon in feite de schriftlezing ook mee. Daarna, dus vanaf de aanbieding van de eerstelingen, zult u gaan tellen. En dat is onder de Joden nog altijd een hele ceremonie. Daar komen ze 50 dagen voor bij elkaar om elke keer hardop te gaan tellen welke dag het wel niet is. De zogenaamde omertijd en de omertelling tot men komt bij de 50ste dag na het gevierde Pascha. En dat is voor ons ook nog altijd een belangrijke dag, gemeente, want 50 dagen nadat wij Pasen vieren. Wat is dat voor een feest, jongens en meisjes? 7 weken na Pasen. Weer op een zondag. Dat is wat wij vandaag de dag Pinksterfeest noemen. En dat is te verklaren uit dat woord 50, wat u ook in onze tekst vindt. Als je dat namelijk in het Grieks zegt, 50, dan krijg je het woord Pentakosta. Dat lijkt een beetje, en dat is niet toevallig, daar komt dat woord namelijk vandaan, dat lijkt op ons woord Pinksteren. Pentakosta, de 50ste dag na dat vorige feest. Maar de Joden noemen het dus, in het Oude Testament al, en nog steeds, vanwege die 7 weken die ze inmiddels achter de rug hebben, het wekenfeest. Het is geen lang feest trouwens. 1 dag, zoals het voorschrift hier in Leviticus luidt. Men zegt dat de Joden vandaag de dag er 2 dagen over doen. Maar het is geen feest van weken. En het is net als we inmiddels al gezien hebben bij de vorige feesten, opnieuw iets wat te maken heeft met het inzamelen van de oogst. 7 weken geleden bij de eerstelingen ging het over het aanbieden van de gerstenoogst. Inmiddels is, wat verder in het jaar, de tarweoogst binnengehaald. En wat een opvallend verschil is met dat vorige aanbieden van de eerstelingen. Toen waren het garven, toen waren het korenhalmen die door de priester voor Gods aangezicht heen en weer bewogen werden. Nu zijn het broden. Het koren is gedorst. Het meel is tot deeg gemaakt en het deeg is gebakken. En 2 beweegbroden worden door de priester voor het aangezicht van de Heere bewogen. Vers 17 zegt: het zijn de eerstelingen voor de Heere die op deze manier, op deze dag worden aangeboden. Nou, wat is dus de bedoeling van het wekenfeest? Allereerst dus een oogstfeest. Niemand krijgt de kans om, als alles van de akker gehaald is, te zeggen: dat hebben we weer mooi gedaan. Niemand krijgt de kans om zich op de borst te slaan: wat heb ik het er weer goed afgebracht, wat ben ik toch een succesvolle boer. Nee, God gaf ook dit deel van de oogst. God moet geloofd en geprezen worden voor zijn goede gave. En daarom worden niet alleen die broden aan hem opgedragen, maar worden er nog veel meer offers gebracht. Vers 18 en vers 19 geeft een heel scala aan allerlei dieren, rammen en lammeren en een geit en een jonge stier, van alles en nog wat. Een heel scala aan gaven om God dank u wel te zeggen voor wat hij heeft gegeven. Wekenfeest is een feest van erkentelijkheid, een feest van dankbaarheid, een feest van je buigen voor de goede God en zeggen: Heere, van u zijn alle dingen. Wij hebben het niet verdiend, maar u gaf het ook dit jaar. Ja, een wekenfeest is ook nog het feest van iets anders. Want ziet u vers 19 niet over het hoofd? Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer brengen. Ook in de dankbaarheid, gemeente, en dat is iets trouwens wat in het leven van Gods kinderen steeds meer gaat opvallen en waar ze smart over dragen en waar ze zichzelf om moeten verootmoedigen. Ook en juist in het brengen van de dankbaarheid is er altijd weer reden om je zonde te belijden, of niet? Juist als je reden hebt om God groot te maken, er zijn vandaag weer jubilea genoemd en aan God voorgehouden om hem daarvoor te danken. Maar u moet het zelf maar zeggen. Als u zelf eens wat gejubileerd hebt of wat gekregen hebt, iets bijzonders waar je bij stilstaat, heb je dan geen reden om juist op zo'n feest een zondoffer te brengen? Heere, u gaf zoveel goeds, maar wat gaf ik? U was goed en u bent goed, maar wie ben ik? Vers 19 noemt trouwens nog een aspect van het wekenfeest wat je ook niet over het hoofd moet zien. Daar wordt ook nog gesproken over eenjarige lammeren ten dankoffer. Later blijkt dat die lammeren niet in rook opgaan op het altaar, maar dat die gegeten worden. En daar wordt de naam van de priester bij genoemd. Maar een uitlegger heeft gezegd dat die lammeren onderdeel van het feest zijn waarbij je iets ziet ontstaan van gemeenschap. Niet alleen de priesters eten daar kennelijk van, maar dat is een onderdeel van de liefdemaaltijd die ook gehouden wordt op het wekenfeest. Want God danken doe je niet in je eentje. Wekenfeest is ook samen in de gemeente naar Gods naam genoemd. Je buigen met elkaar en je verheugen in de Heere. Eigenlijk, gemeente, is dat wekenfeest dus wel een kort feest, maar denk er niet gering over. Duurt dan maar één dag. Maar het is wel één van die gezette hoogtijden, één van de grote feesten van Israël, waarop een heilige samenroeping gehouden moet worden. Een feest, dat begrijpt u inmiddels wel, wat een geestelijke houding van de mensen vraagt. Want ootmoedig danken kun je niet van jezelf. God lof brengen, oog hebben voor wat hij gaf en vervolgens je voor hem buigen en dat noemen en zeggen, Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor een zondig mens. Dat doe je niet zomaar van jezelf. Vergt een geestelijke houding en dat samen te doen. Gemeenschap der heiligen te beleven aan de tafel waar de lammeren liggen en waar al dat eten ligt wat God gegeven heeft en samen vreugde in hem beleven. Dat heb je niet zomaar van jezelf. Of om het anders te zeggen, Psalm 145 beleven. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van Gods gunst hem roemen. Dat doe je niet van jezelf. Komt trouwens nog iets bij, gemeente, wat ik u nog niet genoemd heb. Maar het wekenfeest heeft nog een element in zich. U vindt dat in Leviticus niet. Maar de Joodse traditie reikt ons dat wel aan. Het zit hem weer even in dat getal 50. Wat van belang is voor de viering van dit feest. Joden hebben namelijk al heel vroeg uitgerekend. Als ze terugdachten aan de tijd dat Israël uit Egypte gehaald is om op weg te gaan naar Kanaan, dat het op de 50ste dag na het vertrek uit Egypte geweest moet zijn, dat ze bij de Sinaï waren en dat ze op de top van de berg Sinaï God hebben zien neerdalen. Met vuur, met rook. Met die stem die toen geklonken heeft, waar God zijn verbond ging sluiten met dit volk en het hen wilde toeroepen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom, gemeent als Joden vandaag de dag wekenfeest houden, en ze houden het nog. Dan denken ze niet alleen aan de oogst, maar ze denken ook aan de wetgeving op Sinaï. En als we daar vanmorgen dan ook nog een lijn naar trekken. Gemeente, dan is wekenfeest dus niet een zaak van 24 uur dankbaar zijn voor God en vervolgens weer wat anders gaan doen. Maar die God die in de weg van het verbond tot de mensen komt en zegt, ik wil uw God zijn, maar dat betekent ook dat u mijn volk mag wezen. Begrijpt u, gemeente, waar het wekenfeest dan heen wil? Dat die claim die dan op de mens gelegd wordt, vanmorgen ook voelbaar moet zijn in ons midden. De claim van het wekenfeest om dankbaar te zijn, om God te bedoelen, om samen hem groot te maken. Dat is een claim voor een heel leven. En dat is in feite niks anders. Het woord verbond viel al. Dan datgene wat wij in elke doopsbediening op ons afkrijgen, gemeente. We zijn weer terug bij af. Maar weer wordt het ons vanuit dit feest voorgehouden, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze God van Leviticus 23, de God van Exodus 19 en van Exodus 20, aan te hangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser hart, van ganser gemoed, van je ganser ziel en met alle krachten de wereld verzaken. Want het moet om God gaan, zijn eer, hij moet gedankt en geloofd worden. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat is in feite, gemeente, de vraag die dit feest aan Israël stelt en die het ook aan ons stelt. Wie zou God nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Ja, nou kom ik, gemeente, bij het punt waar we terecht moeten komen. Ik zei net al die dingen die eigenlijk gevraagd worden op het wekenfeest. Het vergt een geestelijke houding. En we zeiden bij alles wat je dan mag verwachten van de mensen. Maar dat heb je dus niet van jezelf. En misschien is er hier dan wel één in de kerk vanmorgen die zegt, dominee, ik kan het helemaal volgen hoor. Ik weet precies wat u bedoelt als u zegt, er ligt een claim op je en je moet zoveel. Er zou zoveel te verwachten zijn op het wekenfeest en op elke dag van mijn leven. Want het is gepast dat God geloofd wordt. Hij heeft mij ook zoveel gegeven. Dat ik hier nog een plek onder het woord mag hebben is ook een wonder. Maar ik ben als arme zondaar nou niet in staat om daar te komen. Als u vraagt wie zou hem niet prijzen, dan moet ik eigenlijk mijn vinger opsteken, want dat ben ik. Dat heb ik nou ontdekt in mijn leven, een mens zonder lof en zonder dank. Een mens zonder hart, dat God bedoelt en dat vreugde vindt in God. Want ik leef voor mezelf van nature. En ik heb veel liever de dingen van de wereld dan de dingen van God. Ik heb de zonde van nature zo lief, daar zit ik aan vast. Daar geef ik mijn tijd, daar geef ik mijn aandacht, daar geef ik mijn hart aan. En ik weet niet hoe het anders kan worden. Ik moet van alles, ik hoor van alles te doen. En ik weet het niet. Begrijpt u dan, gemeente, dat ik bij de voorbereiding van deze preek terug moest denken aan dat telefoontje van 2003... En waar het antwoord ook moet liggen op die vraag van een mens die wel weet wat hij moet doen, maar die er niet kan komen. Die van alles zou willen doen, maar hij kan er niet komen, want hij heeft een verdorven hart. Wie is de enige die mij kan leren wekenfeest te houden? Dankbaar te zijn. Het is de Heilige Geest. En nou, gemeente, de grote lijn die we in de preek mogen trekken. Dat wordt niet alleen maar duidelijk op het wekenfeest. De roep om de Heilige Geest, dat was het eerste punt. Dit feest roept om de Geest, want wat hier gevraagd wordt van de mensen kan er maar één geven. En nou het wonder van het Nieuwe Testament. Waar het wekenfeest om roept. Is ook een keer op een wekenfeest geschonken. Handelingen 2. 50 dagen na Pasen. En inmiddels is de eersteling Christus opgestaan. De eersteling van de gerstenoogst is aangeboden in de tempel op het moment dat Christus als eersteling is opgestaan uit de doden. Maar hij is de enige niet. Want hij is de eerste nog maar. Er moet meer volk opgewekt worden uit de doden. De eersteling roept om een grotere oogst. En de gemeente in Jeruzalem, die bidt erom. 120 man zit te bidden in de opperzaal. In de stijl van Psalm 20. Och, dat op uw klachten hemel scheuren. Dat God uit Sion's tempelzalen zijn zegen zou willen neerdalen. En op de 50ste dag gebeurt het. Denkt u even aan Sinai. Vuur en rookdampen en een stem die klonk. God daalt neer. Wat gebeurt er op het Pinksterfeest, gemeente? De tekenen van een orkaangeluid en van de vurige tongen. En de stemmen die hoorbaar worden. God spreekt, de geest spreekt via de stemmen van de discipelen. In alle toonaarden van het heil in de Heere Jezus Christus. God die op Sinaï het oude verbond bezegelde. Hij wil op Sion neerdalen. Om het verbond te vernieuwen. En speciaal via de stem van een van de discipelen gaat de geest spreken. Wordt de belofte verkondigd. Wordt het evangelie hoorbaar in de Pinksterpreek van Petrus. Wat is het effect, gemeente? Als de geest komt en als de prediking dan in zijn kracht wordt gedaan. Dan wordt het wekenfeest. Dan komt er waarachtige bekering. Dan komen er mensen, duizenden tegelijk, die God dankbaar worden zoals ze nooit dankbaar waren. Ze waren ervoor naar Jeruzalem gekomen. Maar God gaat de waarachtige dankbaarheid in hun hart werken. En God gaat nog meer werken. Want alles wat ik u verteld heb van het wekenfeest, wat de bedoeling is en waar het allemaal voor was, dat gebeurt dan in Handelingen 2. Wekenfeest is God groot maken, jongens en meisjes. Dat zeggen de mensen tegen elkaar als ze bij die discipelen gaan staan en de een hoort Elamitisch en de ander hoort Mesopotamisch en een derde hoort Latijn spreken. Allemaal hetzelfde verhaal. Wij horen hen in onze taal de grote werken Gods spreken. En de eerstelingen worden vervolgens ingezameld en aangeboden. Vindt u het vergeestelijking, gemeente? Ik vond wel een mooie lijn. Dat een uitlegger zei, zoals de twee beweegbroden de oogst symboliseren die in Leviticus wordt aangeboden. Zo zijn het ook in het Nieuwe Testament. Twee beweegbroden uit Joden en heidenen. Een kerk uit twee delen, samen de oogst van de Heilige Geest, die vanaf Handelingen 2 wordt ingezameld. En zulke mooie dingen die er dan van die gemeente te zeggen zijn. Want ze gaan samen God dienen. Dat was toch de bedoeling van het wekenfeest? En ze zijn het eendrachtelijk bijeen, volhardende in de geestelijke dingen. De leer van de apostelen, de gebeden, de breking des broods, de gebeden. Alles en alles wordt in grote eensgezindheid gedaan, vrucht van de geest, gemeente. Het was in Leviticus voorgeschreven. En hoe komt het tot zijn recht? Als God door zijn geest gaat doen wat het Oude Testament al had beloofd. Dat de wet die ooit op Sinaï gegeven was, geschreven wordt in het hart. Dan komt er dankbaarheid, gemeente. Nou, dat is een moedgevende boodschap, vindt u niet? Ik weet niet hoeveel mensen hier vanmorgen in de kerk kwamen en die met zichzelf vastgelopen waren. Mensen die de wet hebben horen voorlezen en die met de wet vastlopen. Want vastlopen, gemeente, met Leviticus 23 is vastlopen met de wet. Wat je zou moeten doen en waar het niet van komt. Wat je behoorde te wezen en je hebt het nooit volbracht. Maar waar je nou in Leviticus mee vast moet lopen, dat geeft Handelingen een uitkomst, gemeente. Dat is het geheim van de prediking van morgen. Waar u vastloopt en zegt, Heer, ik kan het niet, ik heb het niet, ik haal het niet. U verdient het wel. De geest geeft het. Vanwege het werk van Gods Zoon. En vanwege het werk van Gods geest is er hoop voor mensen die het niet hebben. Ja, zelfs al zou u de grootste zondaar zijn. En zou u zich vanmorgen de grootste buitenstaander voelen. Heb u dat wel eens een keer? Dat je van alles en nog wat hoort in de preek. En je ziet het bij de mensen om je heen. Misschien wel heel dichtbij. Je ouders of je kinderen. Die hebben het en je hebt het niet. Je staat er buiten. Ze zeggen, je bent verbondskind. Ja, maar ik sta er toch buiten. Ja, maar je bent gedoopt. Ja, maar ik heb het niet. Ik sta er buiten. Voor buitenstaanders, gemeente, is er ook juist op het wekenfeest een boodschap van moed en van hoop. Nog één ding wat ik u niet verteld heb. Kijk, op al die feesten die de Joden nog vandaag de dag ook vieren, wordt één van de zogenaamde feestrollen gelezen. Eén van de boeken van het Oude Testament die ze speciaal bewaren voor deze feesten. Weet u welk feest? Welke feestrol op het wekenfeest gelezen wordt? Het boekje Rut. Er komen weer heel veel lijnen samen die ik zomaar even noem. Want dat boek begint ook met mensen die in de oogsttijd terugkomen naar Bethlehem, het broodhuis. En daar komt een vrouw terug die zelf lid is van het volk Israël, maar ze heeft iemand bij zich die een heidin is, een Moabitische. Maar die in de loop van dat boekje de gunst van de God van Israël mag gaan ondervinden. En die als in Israël ingelijfd wordt en de naam van een kind van Sion mag gaan dragen. En die ondertussen, terwijl ze op de akker van Boas loopt te rapen, ook nog de vruchten mag plukken van Leviticus 23 vers 22. Dat de hoeken van de akkers moesten blijven staan voor de armen en voor de vreemdelingen. Gemeente, bent u een arme vreemdeling? Zijn er buitenstaanders die er niet meer bij kunnen en die het niet hebben? Het wekenfeest, het feest van de geest wijst u de weg. U mag mee eten van de akker van Boas. Bid erom in de kracht van de geest. Want zonder geest geen vruchten. Zonder geest geen dankbaarheid. Zonder geest geen godlof. Maar we draaien dat in de derde plaats ook eens even om, gemeente. Als de geest van Pinksteren werken gaat in het hart van een mens. Ik heb er al iets van aangestipt, maar dan komen de dingen waar het op het wekenfeest om gaat, toch nog tot zijn recht. Het is wel in beginsel, het is nog niet volkomen, maar dan komt er vrucht. Soms zien de mensen het eerder dan jezelf, maar waar de geest komt, komt leven en komt vrucht. Welke vrucht? Ik noem er tenslotte vier. Waar de geest gaat werken, daar gaat een mens God erkennen en loven voor zijn gaven. Ook voor de meest gewone dingen van het leven. En dan zetten we gewoon even tussen aanhalingstekens natuurlijk, hè. Want wij beseffen in onze luxe bijna niet, en soms helemaal niet, hoe ongewoon de gewone dingen zijn. Al die berichten die we nou van al die stakkers op die boten en in die vrachtwagens horen en al die rampgebieden en al die oorlogsgebieden, gemeente, kan er ons bij helpen om er enigszins zicht op te krijgen wat voor abnormaal leven wij leiden op deze aarde. Dorens en distels zijn ons beloofd en we puilen uit van overvloed. Maar als de geest nou daar eens een keer oog voor geeft, gemeente, dan zeg je, wanneer is het wekenfeest? Wanneer mag ik weer eens een plek vinden om God groot te maken? Ook voor die boterham. En voor al die normale dingen. Maar het is niet normaal, het is een gave van God. Soms heeft een mens er een harde les voor nodig, gemeente. Ik heb een keer van Spurgeon gelezen dat hij weken, maanden ziek geweest was, op bed gelegen, had nauwelijks gegeten. En toen die eerste ochtend, toen hij weer op de been was en aan tafel zat met zijn vrouw en zijn twee zoons. En Susanna Spurgeon zegt tegen hem, Charles, hoe smaakt je boterham? Smaakt naar genade, vrouw. Dat is gemeente vrucht van de geest. je boterham smaakt nog naar genade. In de tweede plaats nog een vrucht: wie door de geest geleid wordt, krijgt liefde tot Gods wet. Dat moet wel als de geest doet wat Ezechiël en Jeremia beloofd hebben, dat die wet die ooit op Sinaï is afgekondigd in je hart geschreven wordt. Kijk, dan ga je dat eerste gezang achter in je psalmboek niet alleen zingen, maar ook inleven. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Och, of we uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Niet één keer in het jaar, maar het hele jaar. En wat zo wonderlijk is, maar dat moet u dan maar in uw eigen leven terugzoeken. Ze zeggen wel eens: wat een last werd, wordt een lust. Maar dat je tot je eigen verbazing, je gaat ontdekken wat de wereld niet snapt en wat de duivel je ook nog nooit verteld had. Dat waarachtige bekering ook zo vreugdevol is. Dat er niet alleen maar zoveel af moet en dat je strijd hebt en dat je je zonde moet doden. Maar dat er ook zoiets is, dat is ook wekenfeest. Wat zondag 33 noemt. Vreugde in God door Jezus Christus. En dat vergoedt alles voor mij. Laat die zonde dan maar. En laten de mensen dan maar denken. Vreugde in God door Jezus Christus. Alleen, en dat is de derde vrucht die we nog even noemen. Die door de geest geleid wordt. Ontdekt ook de zuurdeesem van de zonde na ontvangen genade. En het was een uitlegger die mij daarop wees. Ik had daar natuurlijk weer overheen gelezen. Maar dat verschil met die vorige keer toen ze eerstelingen aanboden voor de Heere. Die gerstenoogst, dat waren korenhalmen. Komt zo van het land af. Maar die tarweoogst van het wekenfeest, dat wordt eerst gebakken en dan worden die twee broden. Gedeesemde broden aangeboden. De dankbaarheid, gemeente, van de kinderen Israëls wordt als gedeesemd brood, moet u even over doordenken, aan God voorgehouden. Brood waar zuurdeesem in zit. En zo gaan ze de dankbaarheid ook beleven, naarmate ze zichzelf beter leren kennen. Want dat er dankbaarheid is, kunnen ze niet ontkennen. Dat de geest geleerd heeft dat God aan zijn eer moet komen, dat hebben ze enigszins begrepen. Maar er zit wel zuurdeesem doorheen. Het is nooit volmaakt. Het is altijd gemengd. En daar worden ze wel eens moe van. Die mensen die zo graag wekenfeest zouden houden. Maar er zit altijd een stoorzender doorheen. En ze vragen wel eens: Heren, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en u volmaakt zal prijzen? Mag ik u nog één vrucht van de geest noemen, gemeente? En dat is niet de onbelangrijkste. Als we letten op de sfeer van het wekenfeest. Ik zei, dat doet een mens niet alleen. Hij kijkt niet alleen maar naar de tempel en naar de priester en naar de offers. Maar hij kijkt ook om zich heen. Er is gemeenschap der heiligen als de geest werkt. En dat hebben ze in Jeruzalem op het Pinksterfeest ook geweten. Ze hadden elkaar lief. En ze hadden alles gemeen, staat er aan het eind van het hoofdstuk. Want als God werkt, gemeente, komt er naast een liefde. Ook, en dat had Leviticus toch ook al gezegd, ook tot de mensen die helemaal geen familie van je zijn en die je misschien helemaal niet kent. Je komt ze misschien toevallig een keer tegen als je nog eens over je akker loopt en er stond nog wat op de hoek zoals het moest. En dan loopt daar ineens die weduwvrouw met die zak. Of die vreemdeling, je ziet het aan zijn huidskleur, hij komt er niet vandaan. Maar hij eet mee van mijn oogst, want het was niet mijn oogst. Het was Gods oogst. En als ik God lief heb, moet ik mijn naast ook lief hebben. Hebben we onze naasten lief, gemeente? Hoe reageren wij in gedachten of met zoveel woorden op al die berichten die vandaag zo heel erg aan de orde zijn? Dat is eigenlijk iets typisch van dit jaar, van al die vluchtelingen. Wat voor gevoelens roept dat op, gemeente? Gevoelens van afkeer, van bang zijn je positie kwijt te raken? Wat brengt het ons? Of heeft u ook al mededogen gehad met de mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten? Die ook liever gewoon thuis zouden blijven, hoor, gemeente. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen zijn, maar heel veel mensen die willen gewoon liever zijn waar ze geboren zijn. En ze kunnen niet. Ze hebben geen huis en geen haard en geen eten. Hebben we mededogen? Hebben we de les, de laatste les van Leviticus 23 ook begrepen? Van de hoeken van de akker. En van de naaste liefde die een bewijs moet zijn van Gods liefde. En in dit alles, gemeente, kortom, beogen wij naar God toe en in de omgang met een ander zijn eer. Dat is uiteindelijk de duidelijkste vrucht van de geest van het wekenfeest. Waar hij komt, waar hij je Gods wetten leert, daar gaat je mond open, overvloeien van zijn lof. Amen.